luistert naar Gemeentepraat, de podcast voor en door gemeenten.
We zitten weer met een nieuwe podcast Sparren met Parren. En vandaag zitten we in Meidrecht bij gemeente De Ronde Venen. En ik ga in gesprek met Monique Treur, directeur bedrijfsvoering. Monique, wij kennen elkaar al een hele tijd en jij hebt ook een hele carrière in de gemeente Meidrecht ondertussen achter de rug. Dus waar ik überhaupt benieuwd naar ben, is van wat maakt het zo leuk om voor een gemeente te werken?
Nou, Joost, dat klopt inderdaad. Ik werk al enige tijd voor gemeente De Ronde Venen. En het werken bij de gemeente is echt ontzettend leuk, omdat het zo divers is op het gebied van samenwerking, maar ook op het gebied van inhoud. Een gemeente is een dienstverlenende organisatie met een variëteit aan heel veel producten en daarbij een politieke dynamiek die elke 4 jaar of korter kan veranderen. En dat maakt dat ik hier al lange tijd op verschillende functies werk.
En als je dat zo zegt, wat is dan het grootste verschil met wat je hiervoor gedaan hebt? Want je komt natuurlijk uit het harde bedrijfsleven, al wat jaartjes geleden, maar wat vind jij het meest opmerkelijke verschil?
Ik dacht dat het werken bij een grote internationale farmaceut complex was. Maar niets is minder waar. Bij een gemeente heb je zoveel verschillende producten en moet je met zoveel verschillende wet en regelgeving rekening houden. En de verantwoording is ook op verschillende producten echt anders. En dat maakt het gewoon echt interessant. En daarnaast de dynamiek van de politiek. Dat kan ook elke 4 jaar anders zijn. En dat is gewoon, ja, je blijft in beweging.
En als je dan kijkt naar de rol die politiek speelt, want dat horen we natuurlijk vaak, hè, van het ambtelijk apparaat versus het bestuurlijke apparaat. En dat de grote uitdaging is van, oké, hoe houden we bij wijze van spreken de kikkers in de kruiwagen, dat we niet iedere keer echt radicaal anders gaan doen. En dan komen we heel vaak uit op het gesprek over rollen en positie. Hoe beleef je dat zelf, van hoe dat je de rollen en positie, zeker nu vanuit je positie als directielid, hoe je dat managt om die een beetje in lijn te houden?
Ja, nou, we hebben het bij de gemeente De Ronde Venen niet over rollen. Want we hebben juist gemerkt dat een rol ook heel verwarrend kan zijn. Dus bij gemeente De Ronde Venen hebben we het over taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. En dan hebben we dus heel duidelijk beschreven wie welke taak heeft en wie daarbij de verantwoordelijke is. Welke bevoegdheden iemand krijgt en we maken ook scherp welke resultaten behaald moeten worden. En de organisatiestructuur laat zien hoe we hiërarchisch de organisatie hebben vormgegeven. Met daarbij de specifieke verantwoordelijkheden. We hebben een hele platte structuur gecreëerd 2 jaar geleden. Mm-hmm. Dus we kennen hier structuur van medewerker, teammanager en directielid. Om dat maar heel helder en duidelijk telkens te benoemen, maakt het dat we ook, vinden wij als directie, goed kunnen acteren richting het bestuur. En dat we ook wel een consistente lijn hebben in de werkzaamheden die we eigenlijk altijd moeten doen vanuit de overheid gezien. En je elke 4 jaar, als er een bestuurswissel is, daar wel accentverschillen zijn in impulsen of intensiveringen qua bepaald beleid. Ja. Op dit moment hebben we dat bijvoorbeeld op het gebied van groen. Maar dat kan natuurlijk na de verkiezingen in 2026 weer op een ander specifiek beleidsveld zijn, om maar een voorbeeld te noemen.
Ja. En als je dan terugkijkt naar, noem het dan maar even, jullie nieuwe situatie, waarin dat je echt naar taken bent gegaan en naar bevoegdheden bent gegaan. In hoeverre verschilt dat met de periode daarvoor in De Ronde Venen? Heeft het meer helderheid gebracht naar medewerkers? Merk je dat? En ik stel de vraag omdat we heel vaak zien dat, of je nou het vanuit rollen of taken doet, maar heel veel dingen worden dan natuurlijk wel vastgelegd van zo willen we het doen. Alleen een papieren tijger en praktijk, dat wil nog wel eens verschillen. Dus jullie hebben nou vergelijkingsmateriaal tussen voor en nu. Wat valt je daar het meest in op?
Dat we resultaatgerichte afspraken maken. En dat is meer dan vastleggen in de vorm van een papieren tijger. Natuurlijk leggen we die zaken vast in een resultaat- en ontwikkelplan. dat we jaarlijks met de medewerkers bespreken. Maar we hebben niet voor niets ook resultaat als een van onze kernwaarden opgenomen. Onderdeel van DRV, de Ronde Venen, maar dan vertaald naar de kernwaarden durf, resultaat en verbinding. Okay. We hebben hier echt een verzakelijking opgezet. Dat betekent dus ook dat je periodiek afspraken hebt met je leidinggevende om te kijken hoe ver sta je met het behalen van de resultaten. Wat heb je van de leidinggevende nodig? En dat wordt per situatie bekeken. We houden dus ook echt wel de periode in de gaten waarbinnen de resultaten behaald moeten worden.
Dan, als ik dat zo beluister, dan kan ik daaruit de conclusie trekken dat jullie eigenlijk gewoon gezegd hebben van wij gaan als gemeente veel bedrijfsmatiger werken.
Ja, dat klopt.
En wat heeft jullie dat doen inzien dat dat nodig was? Want ik zelf predik dat heel vaak natuurlijk, van een gemeente is gewoon ook een bedrijf. Alleen ik zie in de praktijk dat daar nog wel eens anders over gedacht wordt. Dus wat heeft dat bij jullie in gang gezet om dat zo te gaan doen?
Nou, wij willen echt die resultaatsturing veel meer vormgeven en veel duidelijker ook naar buiten kunnen laten zien welke resultaten we als gemeente opleveren. En daar heeft de inwoner natuurlijk ook recht op om te weten wat er gedaan wordt vanuit het gemeenschapsgeld. Dus wij willen veel meer resultaatsturing toepassen. Okay. En ook de effecten die dat in de samenleving heeft zichtbaar maken.
Ja, dat was eigenlijk meteen mijn vervolgvraag. Want daar hebben wij natuurlijk in het verleden wel eens vaker over gesproken. Van zie je ook echt jullie gang naar resultaatsturing als een opstap naar effectsturing? Of is dat nog een brug te ver? Of is dat echt de stip op de horizon waar jullie naartoe willen?
Dat is wel de stip op de horizon.
Oké.
Ja.
En wat zijn daarin nog op dit moment dat je zegt van nou, dat zijn nog even de grote uitdagingen, nu we de eerste stap aan het zetten zijn?
De eerste stap, hè, duidelijk maken van de afspraken, welke resultaten er geleverd moeten worden. Mm-hmm. Daarin zie je soms nog wel wat verschil in de manier waarop je die resultaten zichtbaar kan maken. En dan met name ook prijs maal hoeveelheid, dat is makkelijk. Cijfers liegen niet, zeg maar.
Ja.
Maar de maatschappelijke effecten van juist meer of minder intensief beleid voeren op een specifiek doel, dat is nog wat moeilijker om dat zichtbaar te maken.
Ja. En wat is jouw beeld daarbij van welke stappen jullie daarin nog te zetten hebben? Hoe ga je die moeilijkheid beslechten? Heb je daar al een idee over? Of?
Het is vooral, denk, uitproberen.
Ja.
En met elkaar het gesprek voeren over de gewenste maatschappelijke effecten.
En hoe nadrukkelijk koppel je dat dan, als we het dan in het begin toch hadden over ook de rol van de politiek, hoe nadrukkelijk maak je die koppeling? Want ik kan me wel voorstellen dat je dus nu in een situatie zit waarin het wel eens vrij makkelijk van elkaar zou kunnen verschillen van wat ziet de politiek als resultaat en wat ziet de organisatie op dit moment als het gewenste resultaat of effect? Van, hoe leg je die connectie?
Aan de voorkant.
Okay.
Dus bij het vaststellen van een begroting, dat zo smart mogelijk formuleren. En dan geef je dus ook aan de voorkant inzicht aan het bestuur, wat zij krijgen voor welke euro, zeg maar.
Ja, precies. En je merk je dan ook aan je bestuur dat nu makkelijker gaat of eerder geaccepteerd wordt dan in het verleden, omdat er meer duidelijkheid in is gekomen? Of is het nog steeds een beetje van, nou,
het blijft lastig.
Het blijft lastig.
Ja. 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 Ja, en dat is nu natuurlijk zeker ook met de financiële uitdagingen die we tegemoet gaan.
Ja.
Dat.
Maar dan refereer je aan de komst van het ravijnjaar.
Zeker.
Oké. Okay. En, ja. en hoe kijk je tegen zo'n ontwikkeling als het ravijnjaar aan? Gaat dat een spaak in de wielen drijven? Of is het vooral standvastig blijven?
Dat denk ik het laatste. Standvastig blijven. En het dwingt je ook om gezamenlijk tot echte keuzes te komen. En ik denk dat het ook helpend kan zijn als je gewoon heel duidelijk weet van nou, dit is mijn marge financieel mm-hmm. gezien. En wat kun je daarvoor leveren? En er zijn natuurlijk altijd een aantal zaken die je niet weet. Nou, neem bijvoorbeeld de jeugd en de WMO.
Ja.
Dat zijn de bekende open einde regelingen waarvan je niet 100% weet wat is de uitkomst daarvan. Maar voor, ja, ik denk dat je voor 80, 85% heb je een redelijk stabiele begroting. Dus daar zou je wel verder mee uit de voeten kunnen en daar op basis daarvan keuzes moeten kunnen maken.
En nou gebruik je net de paraphrasing van echte keuzes maken. Dat gaat bij mij altijd dan meteen triggeren van... en maakt u dan volledig niet echt keuzes? Of hoe moet ik dat interpreteren?
De ambtelijke organisatie maakt geen keuzes. De ambtelijke organisatie legt keuzes voor aan het bestuur. En het bestuur, hè, zolang het financieel haalbaar is... kun je als bestuur kijken waar je... meer wil doen voor je inwoners van gemeente De Ronde Venen.
Ja.
En als jij wat meer geremd wordt, omdat je financiën beperkter zijn, dan moet je echte keuzes maken. En dan kan je dus niet alles meer doen.
Nee.
Zie het maar met het huisuitboekje van jezelf privé. Als je een verbouwing hebt en je hebt daar ook een bepaalde grens van, nou, dit is mijn budget. Dan zul je misschien een keuze moeten maken door de keuken en de badkamer niet alle twee tegelijk te verbouwen. Maar misschien eerst die keuken te doen. En dan hou je de wens voor die badkamer op termijn. En dat is precies wat ik ook bedoel voor het gemeentelijk bestuur.
Mm-hmm.
Je wil natuurlijk je gemeente, nou ja, zo mooi mogelijk maken voor al je inwoners. Met allerlei verschillende voorzieningen en de leefbaarheid vergroten. Ja, daar zul je de komende periode keuze in moeten maken. In van nou... welk beleidsterrein vind ik op dit moment het belangrijkste als bestuurder? En welk beleidsterrein heeft dan even een tijdje iets minder waard... waar ik dan de keuze moet maken dat ik daar even minder geld aan kan besteden... of geen geld aan kan besteden?
Nee, precies. Dat vind ik wel een mooie vergelijking met de verbouwing van het huis. Zoals je dat zegt, hè, je kan misschien niet de keuken en de badkamer gelijktijdig verbouwen... ik gebruik zelf natuurlijk ook altijd heel vaak de metafoor van het huis. En dan heb ik het ook heel vaak over van... eerst moet je fundering goed zijn voordat je gaat kijken van... oké, hoeveel tussenmuren ga ik plaatsen om kamertjes te maken. Hoe bewaken jullie dat een bestuur wel oog houdt voor het feit van... dat de bedrijfsvoering nog steeds aandacht nodig heeft? Want ik kan me voorstellen dat krapte financieel of komende krapte financieel... juist de bedrijfsvoering kwetsbaar maakt... omdat men toch naar buiten toe heel veel wil blijven doen. Hoe proberen jullie dat te managen of hoe managen jullie dat?
Door zo transparant mogelijk te zijn wat die bedrijfsvoering van betekenis is voor de rest van de diensten die je levert als ambtelijke organisatie, als gemeente.
Mm-hmm.
Zonder fundament kan je een huis niet bouwen.
Nee.
Dus zonder bedrijfsvoering kun je ook niet je andere processen faciliteren en ondersteunen. Die wel vaak veel meer gezien worden aan de buitenkant, hè, richting een inwoner. En een bedrijfsvoering, daar zie je gewoon veel minder van als inwoner. Maar dat zijn wel eigenlijk je primaire levensbehoeften die je nodig hebt om verder door te bouwen.
En hebben jullie daar veel energie in moeten steken om je bestuur daarvan doordrongen te krijgen? En ik zie in praktijk vaak dat bestuurders juist heel erg naar die buitenkant trekken natuurlijk, wat ik ergens wel kan begrijpen. Maar ja, precies als dat fundament er niet is, dan gaat het wel vroeg of laat aan de buitenkant ook een keer fout. Heeft dat veel energie gekost of valt het mee?
Nou, ik denk dat het onderdeel is van je werk.
Okay.
En daarmee vind ik het eigenlijk niet dat het niet veel energie heeft gekost. Ik denk dat het heel belangrijk is dat je ook als ambtenaar goed bewust bent van het feit dat je veel dingen uitlegt en toelicht. Want jij bent er zelf dagelijks mee bezig.
Mm-hmm.
Dus ja, dan heb je af en toe wel eens last van blinde vlekken. En daarom des te belangrijker door een bestuur goed mee te nemen in die ontwikkelingen. Zo maken wij bijvoorbeeld bij een bestuursrapportage ook altijd een bijlage op het gebied van ICT. Hebben we een auditcommissie waarin we af en toe ook specifieke inhoudelijke onderwerpen belichten. Juist ook om iets meer van die bedrijfsvoering te laten zien. En aan de andere kant wil je natuurlijk ook dat je bestuur vooral op de hoofdlijnen de kader stelt.
Ja.
En ook weer niet te diep in de bedrijfsvoering meegaat. Omdat dat juist is gemandateerd aan die ambtelijke organisatie.
Eens.
Dus nou, dat zit een wisselwerking in.
Ja, oké, maar dan kom je ook weer terecht op het feit van de taken en de bevoegdheden. Ik neem aan dat jullie ze op dat niveau ook gewoon richting het bestuur hebben uitgelegd. Van, dit is waarvoor wij in de lat staan en jullie maken de keuzes.
Ja.
Kan ik dat zo interpreteren?
Ja, bij de start van elke bestuursperiode hebben we altijd een week van scholing. En daarin nemen we dit soort zaken.
Een hele week zelfs?
Ja, avonden.
Maar ik bedoel, dat is meer dan... Wat ik jou hoor zeggen nu is meer dan dat ik bij de gemiddelde gemeente hoor van...
Ja.
Zo pakken we dat aan. Want hoe ziet zo'n traject eruit?
Vanuit de verschillende teams worden dan presentaties of een interactief programma georganiseerd in samenwerking met de Griffie. Soms okay. past dat niet helemaal in een hele week, maar dan krijg je de eerste maand een aantal avonden per week van die scholingsavonden. Waarbij we ze meenemen in het ruimtelijk domein, in het sociaal domein, in een stukje bedrijfsvoering, in een stukje planning en controle documenten. Zo organiseren we dat met elkaar.
Dat zou wel een mooie tip zijn naar veel collega-gemeentes om het op die manier aan te pakken. En ik denk natuurlijk wel dat dat soort communicatie heel erg gaat helpen in wederzijds begrip van waar zijn we mee bezig.
Ja.
Merk je dat ook? Wordt dat ook positief ontvangen?
Ja, wordt zeker op prijs gesteld.
Okay.
En wat ook daarin altijd leuk is om terug te horen, is dat, dat ook bestuur ziet hoe enthousiast de ambtenaren zijn om over hun vak te vertellen.
Oh, dat is natuurlijk wel een hele belangrijke.
Ja.
Dat is, ik denk dat aspect natuurlijk ook wel heel vaak onderbelicht blijft. Van dat de afstand eigenlijk is van ja, bestuur, ambtenaar. Maar dat je ook die brug legt. Dat vind ik wel een hele mooie. Dus dat zou een hele goede tip zijn voor luisteraars. Om eens even, mogen ze contact met jou opnemen?
Zeker.
Hoe jullie dat aanvliegen.
Ja.
Dat zou wel leuk zijn. Nu ben jij zelf op dit moment natuurlijk directielid bij de Ronde Venen. Hiervoor was je concerncontroler. Wat is het belangrijkste verschil voor jou geworden in je vak?
Nou, dat ik nu iemand naast mij heb staan die uiteraard heel goed kijkt naar alle beheersing van de organisatie, van alle processen die we in de organisatie te doorlopen hebben. En dat ik dat nu niet meer allemaal zelf hoef te doen.
Mm-hmm.
Dat paste ook niet in de functie erbij van directeur bedrijfsvoering. En daarnaast moet je natuurlijk ook afvragen of je, als je directielid bent, of je dat dan natuurlijk ook in één functie kan vervatten, zeg maar.
Eens.
Hiervoor combineer ik dat met de functie van directeur financiën en concerncontroler. Mm-hmm. Maar nu de hele bedrijfsvoering onder mij valt, is dat lastiger. Dus mijn ervaring is dat echt nu goed draait. En dat ook voldoende onafhankelijk is. Je ziet ook gemeentes die vaak de concerncontroller op nog wat verdere afstand zetten van de directie.
Mm-hmm.
Om daarmee die onafhankelijkheid nog meer te kunnen borgen. Maar wij zijn een gemeente van ongeveer 46.000 inwoners. Dus ik vind qua formaat gemeente versus de manier waarop we het hebben ingericht, denk ik dat dit wel een passende oplossing is zoals wij die gekozen hebben.
En zie je, omdat je nu zelf kan reflecteren op van toen je zelf concerncontroller was en hoe eventueel nu die rol past in hoe dat jullie de organisatie opnieuw gestructureerd hebben, zie je daar nog een verandering in?
Een verandering in de zin van?
Nou ja, kijk, je zegt net zelf van een onafhankelijke positie. Ik zie zelf heel vaak bijvoorbeeld concerncontrollers die nog echt onderdeel zijn, zeg maar, van die hiërarchische structuur. Die bij wijze van spreken over de manier waarop dat ze rapporteren eerst nog langs een gemeentesecretaris moeten of dat soort zaken. Terwijl ik altijd denk van ja, aan de ene kant wil je vanuit controle, vanuit je beheersingsaspect ook een soort van onafhankelijk commentaar, zeg maar.
Mm-hmm.
Noem hem even de kritische huisvriend. Is dat een ontwikkeling die jullie hebben doorgemaakt? Was die eigenlijk altijd al zo in jouw eigen functie? Of hoe zie je dat, die ontwikkeling?
Ja, nee, die ontwikkeling die maken we nu zeker door. Want die consumcontroller die zit als een adviseur aan tafel bij directie.
Okay.
En daar waar in het verleden ook nog bij het team concerncontrole een aantal PNC-documenten lagen qua opstellen, mm-hmm. liggen deze documenten nu allemaal niet meer bij het team concerncontrole. Dus die concerncontroller die kan ook echt de tweede paar ogen zijn die met een kritische blik, met eventueel een side letter of iets, als er stukken worden aangeboden aan de directie. En dan schrijft hij zijn eigen reactie daarop als dat nodig is.
Kan ik dat zo zien? Dus zeg maar dat de PDC-cyclus, de PNC-cyclus, gewoon bij financiën neer is gelegd nu in zijn volledigheid?
Ja. Klopt. Maar
dat vind ik wel een hele mooie. Dat is natuurlijk een van de dingen waarvan ik zelf ook altijd me afgevraagd heb van waarom is dat niet zo en moet concerncontrole dat doen? Dus dat vind ik wel een hele leuke ontwikkeling om te zien. Dus wat dat betreft zijn jullie eigenlijk wel een soort gemeente 2.0 langzaamaan aan het worden.
Nou, mooi dat je dat zo zegt, Joost. Nou ja, dankjewel.
Ik bedoel, ik hou me natuurlijk zelf al best wel een tijdje met organisatiestructurering bezig. En de gang ook van meer bedrijfsmatig werken. Dus ik denk wel dat jullie daar behoorlijke stappen in hebben gezet. Heeft dat ook nog te maken met de komst van een nieuwe gemeentesecretaris die op dat soort onderwerpen gewoon uitgekozen is in de zin van we willen als gemeente een bepaalde kant op. Wat was de visie er al? Of?
In zoverre was de visie in eerste instantie dat wij in 2022 van een eenhoofdige directie naar een driehoofdige directie zijn gegaan. En een laag van afdelingsmanagers eruit hebben gehaald en daar een laag voor teammanagers voor terug hebben gekregen. En voorjaar, zijn we van een driehoofdige directie naar een tweehoofdige directie gegaan. Dat was iets eerder dan we oorspronkelijk in onze organisatieontwikkeling hadden bedacht. Maar dat heeft er wel toe geleid dat we daardoor die concerncontrolersrol en de taken vanuit concerncontrol ook sneller in het team financiën hebben belegd.
Nou, en als ik dat dan samenvat, dan hoor ik je eigenlijk zeggen van we zijn vanuit een heel duidelijk plan gestart. Met eigenlijk in de basis, om dat woord maar eens te gebruiken, misschien wel in de context van de basis op orde van om de organisatie meer bedrijfsmatig te gaan organiseren. En vooral heel erg te gaan letten ook op de communicatie tussen alle lagen. Vat ik dat zo goed samen? Is dat een beetje, naar jouw mening, de sleutel naar het succes geweest?
Ja. Dat denk ik wel, dat omschrijf je mooi.
En nou hebben wij in het verleden natuurlijk wel eens vaker gesproken over jouw roze wolk voor gemeente de Ronde Venen. Nou, volgens mij, als ik jou zo hoor praten, is daar al een groot gedeelte begint al langzaamaan invulling te krijgen van die roze wolk. Maar hoe ziet die er verder uit? Wat komt er nog?
Ja, wat komt er nog? Nou, wat ik net al even aanstipte. We hebben drie hele mooie kernwaarden binnen de Ronde Venen. Hè? Durf, resultaat en verbinding. En mijn roze wolk, of ik moet eigenlijk beter zeggen de roze wolk van de directie, is dat wij eigenlijk die kernwaarden, dat echt voor elke medewerker zo doorleefd wordt dat iedereen dat ook gaat uitdragen. En dat het echt een eye-catcher wordt van onze organisatie. En waar het voor alle inwoners van de Ronde Venen aan de buitenkant ook zichtbaar is. En dat ze dat zien doordat ze hier prettig kunnen wonen, kunnen leven en kunnen recreëren.
En wat doen jullie nog specifiek als directie, als er al iets specifieks te benoemen is, om die kernwaarden echt te laten doorleven door medewerkers?
Ja, nou dat staat in ons directieprogramma en onze organisatieontwikkelingprogramma. Op dit moment is het voor het komende jaar is dat net duidelijk geworden. En daar gaan wij mee aan de slag in verschillende onderdelen die wij bij elkaar noemen eigenaarschap. Maar eigenaarschap is ook altijd zo'n term.
Ja. Dan, hè?
Dus wij noemen dat professioneel gedrag. En dat betekent dat wij als directie heel duidelijk aangeven welke koers we met elkaar opgaan. Nou, de titel van ons organisatieontwikkelprogramma is Samen voor Elkaar. Dus wij doen dat vooral ook samen. V van verbinding. We sturen op resultaat. En dat doen we ook in de vorm van een aantal standaardzaken. Hè? Dus waar ben jij van? Waar ben ik van? Maar we waarderen het ook heel erg als mensen durf tonen. Hè? Als ze buiten de gebaande paden willen gaan om het resultaat te bereiken, is het altijd wel fijn als je leidinggevende even van tevoren op de hoogte is van hoe je dat dan denkt te gaan doen.
Ja.
Maar dan kunnen we het alleen maar waarderen. Leren we ook van elkaar als er dingen net even iets anders gaan dan dat we hadden gedacht dat het zou gaan. Maar zo blijven we in die ontwikkeling en streven we die kernwaarden na.
Maar dat vergt natuurlijk wel ook voor jullie als directie, als ik even naar die kernwaarden kijk, met name een portie lef om die D in te gaan vullen van durf.
Ja.
Want niks is makkelijker dan te zeggen van het is veilig en je mag fouten maken, maar wat als er fouten gemaakt worden, zeg maar. Dus hebben jullie daar nog zelf als directie extra stappen in moeten zetten om zo'n knop om te kunnen zetten richting de organisatie? Of wil je daar iets meer over vertellen?
Ja, nou, als ik naar mijzelf persoonlijk kijk, zeker. Want ik ben van huis uit een controller. En een controller wil natuurlijk gewoon heel duidelijk van A naar B. En binnen de pas lopen, om het zo maar te zeggen. Maar ik heb inmiddels ook wel gemerkt dat dat soms heel waardevol kan zijn. En er zijn meerdere wegen die leiden naar Rome. En ja. Je kan daar inderdaad, soms is het niet de snelste manier. Maar bereik je misschien wel net even meer publiek als je die andere weg bewandelt. Dus vooral ook openstaan voor die nieuwe ideeën. En als je daarvoor open staat en je kan daar ook het gesprek over voeren, dan is er ook vertrouwen. En als je dan ook nog eens het resultaat bereikt met elkaar, dan heb ik alleen maar een glimlach van oor tot oor. Dan ben ik trots.
Mag je ook terecht trots zijn wat dat betreft. Ja. Maakt zo'n aanpak de organisatie naar jouw mening ook flexibeler richting ontwikkelingen die op jullie af gaan komen? Ik bedoel niet alleen zoiets als het ravijnjaar, maar je hebt natuurlijk op het moment ook weer dat ESG-report heel erg in de picture komt te staan. Hè? Dat we toch echt over meer moeten gaan verantwoorden dan alleen maar de cijfers, zeg maar. Maakt dit dat de organisatie zelf meer open staat voor dit soort dingen? Dat je zegt van oké, dit is eigenlijk het soort ontwikkeling die we met z'n allen gemeentebreed zouden moeten doorgaan. Wat is daar jouw visie op?
Ik heb het idee dat de mensen wel meer ruimte ervaren om creatiever te mogen zijn. Okay. Dat wel. En dat, ja, hoe dat verder zeg maar zich uit en bijvoorbeeld naar dat ESG-reporting, dat moeten we nog zien. Maar ik heb wel het idee, als je ruimte geeft, dat mensen ook ruimte nemen en dan ook wat creatiever zijn en wat meer durven.
Ja.
Vertrouwen hebben dat ze daar ook positie in kunnen nemen.
Ja, dus dat maakt eigenlijk zeg je daarmee van met alles wat we nu aan het bouwen zijn en het vertrouwen in het geven zijn, dat je ook zeg maar de toekomst veel meer als organisatie in vertrouwen tegemoet ziet.
Ja, en vooral ook in verbinding met elkaar. Ja. En niet meer allemaal losse eilandjes zijn de teams, maar dat je echt één organisatie bent die staat voor die kernwaarden, voor die ontwikkelingen. Ja. Die op ons afkomen.
Nou, ik moet zeggen, ik vind dat persoonlijk wel een hele mooie ontwikkeling. Want ik bedoel, je ziet natuurlijk nog steeds helaas dat in gemeenteland het risico van een hele verzuilde organisatie bestaat. Dus ik denk dat in ons gesprek heel veel tips hebben gezeten van hoe kan je dat enigszins het hoofd gaan bieden. Nou hadden we het net over jouw roze wolk. Wat zijn daarnaast nog een paar tips die je andere gemeentes zou mee willen geven die in zo'n veranderd traject staan als zeg maar afsluiting van dit gesprek?
Ja, nou ik denk dat we dat al een paar keer in dit gesprek hebben genoemd. Maar ik denk dat het voor medewerkers ontzettend belangrijk is dat je duidelijkheid schept in verwachtingen. Mm-hmm. Voer het gesprek en vooral een open gesprek. Dat je echt het gevoel hebt dat je ook met elkaar in verbinding bent. En blijf sturen op het vooraf afgesproken te behalen resultaat. Zodat daar geen verwarring over ontstaat. En ik denk dat we dan de sleutel tot succes hebben.
Nou, dat vind ik een hele mooie tip om mee af te sluiten. En dan bedank ik je voor dit gesprek. En hoop ik dat de luisteraars hier de nodige tips en trucs uit opmerken.
Dankjewel, Joost.
Ja,